Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, gasten in ons midden en degenen die thuis of later deze dienst luisteren. Van hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee W.N. Middelkoop uit Harderwijk. De schriftlezing in deze dienst is Markus 1, de versen 1 tot 13. De thema van deze dienst is een doop die vragen oproept. Mededelingen namens de kerkraad. Er zijn twee collectes voor de slotzaal. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor de kerkelijke kas, de zending. De uitgangscollecte is voor het bouwfonds. Wij gaan nu zingen Psalm 111, de vers 1. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. De naam van de Zoon die zondaren verlost. De naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt en levend maakt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, die was, die komt, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, die de betrouwbare getuige is, eerstgeborene uit de doden, overste van alle koningen van de aarde. Amen. We gaan samen gemeente zingen uit Psalm 30 en daarvan het eerste en het derde vers. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer. En psalm zingt, Gods gunstgenoten geeft, geef lof de Heer. Want dat is toch de reden, dat we samen zingen in de eredienst, om hem te loven en hem te prijzen. Psalm 30, 1 en 3.
Thank you.
We belijden samen ons geloof verbonden met de kerk die ons voorging in de tijd en die op dit moment wereldwijd er is, vrij en vervolgd. En we antwoorden door te zingen van Psalm 31, vers 15. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Psalm 31, vers 15 als antwoord, als belijdenis, antwoord op de belijdenis die we samen belijden. En wij belijden samen, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel zittend, aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. Gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees, het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen bidden om de zegen van de Heer over deze dienst. We komen tot u, Heer, om u te danken dat u ons voor het eerst of opnieuw brengt op deze plek, in uw gemeente, op uw dag. Er is heel veel onrust in onze wereld. En dat maakt alleen maar des te duidelijker, Heer, dat het niet vanzelf spreekt dat wij de rust hebben om deze dag te vieren dat u de dood overwon en de genade triomfeerde. Want dat is toch elke zondag de feesttoon die we gedenken. En we doen dat, Heren, in een rumoerige wereld. Als we denken aan alles wat in de afgelopen week plaatsvond, aan onrust in het Midden-Oosten, met dramatische gevolgen voor een vliegtuig neergehaald, met alle leed wat dat voor nabestaanden betekent, we brengen ze bij u, wonden die dat weer openhaalt met mensen die verwanten hebben die met de MH17 omkwamen, bosbranden in Australië, allerlei onrust in deze wereld. En dat kan maar zo, Heren, dat die onrust ook in ons zit. We zijn kinderen van onze tijd. Alles wat in deze wereld gebeurt, gebeurt op het ene moment en een paar minuten later zien we het hier en horen we het hier. Het doet wat met ons. Het kan ons onrustig maken. Het kan ook zoveel onrust geven dat het moeilijk stil wordt in ons leven om te horen wat u zegt. En daarom bidden we, kom met uw Heilige Geest. En waar onrust is, maakt u het rustig. In die zin, maar brengt u daar een rust, opdat u daar kunt spreken. Als we uw woord gaan lezen, als we dat mogen overdenken met elkaar in de prediking. Werk, Heere, door uw Heilige Geest, dat dat woord niet aan ons voorbij gaat. Vanuit onze kant gezien is dat heel begrijpelijk, want wij zijn mensen die door de zonde bepaald niet altijd openstaan voor uw woord. Gelukkig hebt u uw Geest gezonden en die zorgt ervoor dat dat wel het geval is. Heerlijk als we zo ook betrokken zijn op u en uw woord en uw genade. Hoe dan ook, Heere, kom met uw woord en Heilige Geest vanmiddag in ons midden. En laat die Heilige Geest ook uw dienaar leiden om uw woord niet minder en niet meer te verkondigen. Heren, en dan kennen wij niet elkaar allemaal persoonlijk. En nog minder weten we van de gesteldheid in onze levens op dit moment en op geloofsgebied hoe het met ons is. Maar gelukkig weet u daar wel vanaf. En daarom bidden we, wilt u dat laten merken door de prediking, dat die zo dichtbij komt, in ons komt. Dat als we naar huis gaan, we mogen zeggen, Heere, dat u nou net dit woord weer liet klinken, terwijl ik daar zo mee zat. En dat u me daardoor verder hielp, antwoorden gaf op vragen, uitzicht gaf waar ik geen weg meer zag. Heere, wilt u het werken, tot glorie van uzelf. Mag het een eredienst zijn. Tot eer van u, ook als we samen zingen, dat op het orgel begeleiden, onze gaven geven, alles is bedoeld om u te loven en te prijzen. Hou alles weg wat dat dwarsboomt, wat dat blokkeert. In ons en om ons heen geeft de duivel geen plaats. En wees zo in ons midden, om Jezus wil uit genade. Amen. We openen, gemeente, vanmiddag het woord van de Heere God in het Evangelie van Marcus, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 13. Ik vertel jou en u vast dat de preek vooral inzoomt op vers 9 tot en met 11. Doop van Jezus. Doop die vragen oproept. En dan gaan we eens naar kijken, wat is dat nou? Wat gebeurt daar nou? Hoe zit dat? We lezen vanaf vers 1 tot en met 13, dat is het inleidingsgedeelte van Marcus op zijn evangelie. Marcus 1 vanaf vers 1. Begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Het is zoals er geschreven staat in de profeten. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht die voor u uit uw weg gereed zal maken. En de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. En heel het Judese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit. En ze werden allen door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. En Johannes was gekleed in kameelhaar en had een leren gordel om zijn middel, en hij at sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte en zei, na mij komt hij die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen, u bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En meteen dreef de geest hem uit, de woestijn in. En hij was daar in de woestijn 40 dagen en werd verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. Tot zover het woord van de Heere. Voordat we naar de prediking vanuit dit gedeelte gaan luisteren, gaan we samen eerst zingen van Psalm 40, vierde vers. Daarmee komt er ook al een klein beetje richting in de vraag van wat gebeurt hier nou eigenlijk met die doop van Jezus? Waarom is dat? Als we in Psalm 40 zingen met woorden van het Oude Testament, dat al die offers die werden gebracht uiteindelijk niet toereikend waren. Ze riepen om een volmaakt lam, wat eens en voor goed de schuld zou wegnemen. We zingen het met Psalm 40, vers 4 vervuld in de komst van de Heer Jezus. Na de prediking vanmiddag, de lofzang van Maria, derde vers. Hoe heilig is zijn naam. En dan zingen we, nu hij de zaligheid voor die hem vreest, bereidt. Lofzang van Maria, vers 3. Na de prediking vanmiddag. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jong en oud, een doop die vragen oproept. Ja, daar kun je natuurlijk verschillende dingen bij denken. Want als wij praten over de doop, en ik weet niet hoe dat in uw gemeente is, dan kom je nog wel tegen in ons kerkelijk leven, in onze gereformeerde gezindte ook, dat het bepaald niet voor ieder meer vaststaat dat de doop gegeven wordt aan onze kinderen. Er zijn soms andere gedachten over. Je kunt dus best wel eens heel wat vragen hebben over de doop. En er kunnen heel wat vragen leven. Maar als het vanmiddag over het thema gaat, een doop die vragen oproept, dan liggen die vragen op een ander vlak.
Al zeg ik heel eerlijk dat onder de prediking ook wel de vraag ligt, hoe verhoudt zich die doop van Jezus vanmiddag tot wanneer wij dopen? Want daar blijkt toch ook wel een lijn. Nee, dan zijn vanmiddag allereerst de vraag, is het niet een beetje vreemd dat Jezus gedoopt wordt? De Zoon van God. Heilig. Zonder zonde. Marcus laat dat allemaal rusten, dat er bij Johannes ook wat vragen leven en protest komt op het moment als Jezus zich wil laten dopen. Andere evangelisten laten dat duidelijk merken, dat Johannes de doper zelf er ook zo zijn moeite mee heeft en zegt, zullen we de zaken maar omdraaien, Jezus, doopt u mij maar, ik denk dat dat beter is. En vanmiddag zullen we horen dat het nou juist van belang is voor Johannes de doper. En voor jou en voor u en voor mij. Dat het niet werd omgedraaid. Maar dat Jezus wel werd gedoopt. En dat daarom ook jou en u en mijn doop waarde hebben. Grond hebben. Basis hebben. Die rust in die doop die Jezus hier ondergaat. Een doop die vragen oproept. Maar we krijgen ook drie antwoorden. Antwoord van Jezus zelf, antwoord van de Geest en het antwoord van de Vader. Een doop die vragen oproept en daarop drie antwoorden van Jezus zelf, van de Geest en van de Vader. We hebben vanmiddag gemeente jongelui het evangelie opengelegd en gelezen en daar luisteren we naar van Marcus, tenminste, zo staat het erboven. De eerlijkheid gebiedt te zeggen, als je de vraag stelt, hoe komen we daar eigenlijk bij, dat dit evangelie van Marcus is, en wie is die Marcus dan eigenlijk, dat we de hoofdstukken van Marcus lezen, daar geen antwoord op krijgen. Je kunt ze alle 16 doorlezen, maar daar staat nergens, en dit evangelie schreef ik, Marcus, of zo u wil, dat is dezelfde waarschijnlijk, Johannes Marcus. Je leest het niet. Hoe komen we er dan bij dat dit evangelie van Marcus moet zijn? Hè? En wie is dat dan? Nou gemeente, dan hebben we bronnen buiten de schriften om, maar in dit geval die heel dicht bij de tijd ligt van het Nieuwe Testament. Dan is er een zekere bisschop Papias die nog contact heeft gehad met Johannes, de discipel, de apostel. En de getuigenissen zeggen dat hij van Johannes de boodschap kreeg dat Marcus het evangelie heeft geschreven wat hiervoor ligt. En dat hij dat gedaan heeft als tolk, staat er dan. En sommigen zeggen, was hij de tolk van Petrus als hij op weg ging? Of bedoelt hij als de spreekbuis die doorgeeft, de tolk van Petrus? Er is een nauwe band en dan kom je in één keer in de Bijbel wel gegevens tegen geweest tussen Marcus, Johannes, Marcus en tussen Petrus. Om maar een voorbeeld te noemen, als in Handelingen 12 Petrus uit de gevangenis bevrijd wordt door God, dan gaat hij naar het huis, zo lezen we in Handelingen 12 vers 12, van Maria, de moeder van Johannes Marcus. En dat moet de Marcus zijn van dit evangelie. En je komt hem in hoofdstuk 15 ook weer tegen. Deze Marcus kom je ook tegen als het gaat om de zendingsreizen van Paulus. Maar hij gaat dan op een gegeven moment terug. Er raakt verbittering. En dan gaat Marcus uiteindelijk met Barnabas verder. Al is dat gelukkig later wel weer goed gekomen. Als Paulus later in zijn tweede Timotheusbrief schrijft, neem Marcus mee, want hij is mij zeer nuttig tot de dienst. Dan is die verwijdering blijkbaar door de helende genade van God weer goed gekomen. En dat er een band is tussen deze Marcus en Petrus en dat die mogelijk gebleven is tot het einde van het leven van Petrus, blijkt ook uit een brief van Petrus, de eerste Petrusbrief in de Bijbel. Want in hoofdstuk 5, in het einde van dat hoofdstuk, doet Petrus de groeten. U groeten vanuit Babylon. En er is veel voor te zeggen dat daar Rome mee bedoeld wordt, dat Petrus op dat moment in Rome is. U groeten vanuit Babylon, Petrus, maar ook Marcus. Dus Marcus zou daar dan ook zijn in Rome. En dat geeft aanleiding om te zeggen, Marcus is blijkbaar op een of andere manier door die ontmoetingen, hoe Petrus daar in het huis bij zijn moeder thuis kwam, aan Petrus verbonden geraakt en is met Petrus meegegaan. En de een zegt in de buitenbijbelse bronnen van hij heeft het uit de mond van Petrus opgeschreven bij het leven. En een ander zegt nee, na het leven van Petrus, nadat hij het leven liet, is hij gaan schrijven. Het is ook heel goed mogelijk dat het een combinatie is geweest. Er is veel reden voor met bijbelse gegevens en buitenbijbelse bron om te zeggen Marcus is het evangelie, een van de oudste evangeliën geschreven, opgetekend uit de mond van Petrus door Marcus in Rome. In een tijd waar de vervolging er net is of voorbij is, waar de gemeente van Rome het niet makkelijk heeft en aan alle kanten geschud wordt met hun geloof. Dat is een factor die mee heeft moeten spelen waarom Marcus. Ik denk dat ik per ongeluk het knopje aanraakte. Uw techniek is goed, de mijne niet. Dat is een reden van het evangelie, dat de gemeente van Rome waar Petrus was, en we kennen de verhalen hoe hij aan het einde van zijn leven gekomen moet zijn daar in Rome, Marcus die daarbij geweest is, maar er is nog een reden waarom de Heilige Geest Marcus bij de hand heeft genomen om dit evangelie op te schrijven. In die tijd gaan er steeds meer mensen wegvallen die oorgetuigen en ooggetuigen zijn geweest van het leven van de Heer Jezus. Die uit de eerste hand hebben wat Jezus op aarde heeft gesproken en heeft gedaan tot ons behoud. En blijkbaar heeft de Heilige Geest mensen zoals Marcus op het hart gebonden onder zijn leiding. Het moet op schrift gesteld worden opdat later niet alles verloren raakt. Maar op dat zelfs in 2020 er kerkmensen in Veenendaal zullen zijn die nog kunnen horen van Jezus. Nou, laat maar eerlijk zijn, gemeente, laten we daar de Heilige Geest maar dankbaar om zijn. Stel je nou voor dat dat allemaal niet op schrift gesteld was. Dan was er nog veel meer reden als tegenwoordig er al is als mensen zeggen, ja, wie zegt nou dat het allemaal betrouwbaar is en dat het eerlijk opgeschreven is en dat het allemaal klopt. Als we het alleen maar van horen zeggen hadden, was dat alleen nog maar erger geweest. De vraag is dan natuurlijk wel, waarom schrijft Marcus het op? In de zin van wat voor bedoeling heeft hij? Oké, het vastleggen dat het niet verloren gaat. De mond van Petrus. Petrus die dicht bij de Heer Jezus geleefd. Een van de redenen die ook in het evangelie aandreft is dat als er over Petrus in dit evangelie geschreven wordt, het meestal niet ten voordele is, maar ten nadele. En juist dat geeft reden om te zeggen dat Petrus dat wat goed van hem was, uiteindelijk niet heeft doorgegeven. Want het ging hem niet om wie hij was, maar wie om zijn meester was. Maar Marcus, want ieder evangelie heeft ook een bedoeling. Het is niet zomaar een verhaal waarin de historie wordt opgeschreven. Er zit altijd een bepaald doel achter en daarom worden sommige dingen wel vermeld en andere weer niet. En worden ze soms op andere plekken vernoemd en met andere omstandigheden. Dat spreekt elkaar niet tegen. Het is maar niet zo letterlijke geschiedschrijving, het is ook prediking van die geschiedenis. Marcus wil één ding laten weten. Jezus Christus, de Zoon van God, is de beloofde Messias. Dat merk je al gelijk, gemeente, als die inzet met een citaat uit Jesaja, waar je ook nog weer Malachi achter ziet.
Over de komst van de voorbode, dat koppelt hij dan aan Johannes de Doper, die dan even kort introduceert en even kort vertelt dat Johannes de Doper optreedt. Het gaat bij dit evangelie van Marcus in het begin, in dit intro van vers 1 tot en met 13, allemaal heel snel. Marcus is trouwens ook een evangelie wat wel eens gezegd wordt, daar gaat het ook allemaal snel. Geen evangelie waar je zo vaak het woord terstond tegenkomt. Zit er ook iets van het karakter van Petrus in, hoe dan ook? Maar Marcus wil duidelijk maken dat Jezus de Messias is die beloofd werd. En dan komen we al gelijk naar ons tekstgedeelte toe. En hoe hij de Messias is. Daarom direct die binding, die koppeling met het Oude Testament. En het heeft er dus ook alles van dat hij dit schrijft, om die gelovigen daar in Rome te bemoedigen, die aan alle kanten geschud worden door de vervolging die er net is geweest, of waarin ze zitten op dit moment. Dat heeft dan wat te maken met een paar jaar verschil in datering. Wanneer is dit evangelie geschreven? Was het 67 na Christus of toch nog een paar jaar later? Maar rond die tijd ergens, ter bemoediging, broeders en zusters, hoe je ook geschud wordt, hou je vast aan hem, want hij is het, de beloofde, en die ook in jullie leven zal waarmaken wat hij heeft beloofd. En dan laat Marcus een heleboel dingen weg, die je in bijvoorbeeld Lucas wel vindt. Bijvoorbeeld het verhaal waar u vanmorgen van gehoord hebt, ingrijpende geschiedenis over de kindermoord in Bethlehem, met de verwijzing naar de woorden in Jeremia. Je hoort er niet van. Je hoort niet van de aankondiging van Johannes de Doper, de aankondiging van de geboorte van Jezus en zijn komst en hoe dat allemaal gaat. Nee. Sterker nog, ook maar heel even wordt Johannes de Doper aangeduid om juist te laten zien, hier komt de beloofde, want de voorbereider, de wegbereider die beloofd is, die is in hem gekomen. Je zou bijna zeggen, het is, als je het in een filmbeeld zegt, dan zijn het van die filmen van tegenwoordig waar je maar even kort een flits hebt en het is gelijk ook weer weg. Johannes de Doper komt het beeld in en hij gaat er gelijk ook weer uit. Want het moet naar Jezus toe. Het moet zo snel mogelijk naar Jezus optreden, naar zijn verkondiging, naar zijn wonderen. Waarbij ook al heel snel bij Marcus het lijden in beeld komt. Het grootste gedeelte van zijn evangelie staat helemaal in dat teken. Maar voor het zover is, kan Marcus één moment niet overslaan. De doop van Jezus. Met alles wat onder leiding van de Heilige Geest aan de kant gaat, dat schrijf ik niet.
Waarbij de Heilige Geest natuurlijk wist dat later Lucas dat wel zou doen. Dat is de grote auteur van de Bijbel. Laten we dat alsjeblieft vasthouden, gemeente, in deze tijd waarin er ook over hoe de Bijbel ontstaan is en wat de waarde is, zoveel verwarring is. Maar die doop van Jezus, zegt de Heilige Geest, Marcus, die kun je niet overslaan. Als je duidelijk wilt maken dat Jezus de Messias is, dan moet je dat wel opschrijven. Het valt op, gemeente, dat Jezus als die gedoopt wordt, zelf komt. Het overkomt hem niet, hij was er nou eenmaal en dan in één keer gebeurt dat, nee. Het gebeurde in die dagen, het wordt nog even in dat perspectief gezet van in die dagen dat Johannes de Doper rondging en dat Johannes de Doper preekte en dat hij doopte en predikte de doop tot vergeving van de zonde en de bekering. Dat is trouwens ook goed om even te delen met elkaar. Die doop die we hier tegenkomen en waar Jezus zometeen mee gedoopt wordt, dat is niet dezelfde doop die wij elke keer hebben als er gedoopt wordt. Waarin we gedoopt worden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dit was een doopgemeente die te maken had met de prediking van Johannes, waarin mensen werden opgeroepen, nu het koninkrijk der hemelen nabijgekomen is, om zich om te keren, zich niet langer van God en zijn koninkrijk af te wenden, maar op God gericht te raken. En alles wat daarmee in strijd was, aan God te belijden en los te laten. En dan werden ze dus gedoopt.
Zo blijkt uit vers 4 in dit hoofdstuk.
En beleden daarbij,
na de doop, hun zonde aan God. En dan is daar in één keer Jezus. Die vanuit de plek waar hij zijn jeugdjaren doorgebracht heeft in het noorden van Israël, Nazareth. En we weten wel een enkel element van zijn jeugdjaren. En er is heel wat bij gefantaseerd, maar Marcus laat het allemaal liggen. Daar in één keer Jezus komt. In het zuiden. In het gebied van Judea, zo moeten we aannemen. Waar Johannes rondgaat met zijn kenmerkende kleding en eetgewoonte. Ze zouden vandaag zeggen, hij had een hoog duurzaamheidsgehalte. Maar was dat toen natuurlijk nog niet uitgevonden. Dicht bij de natuur, want het had ook te maken met de roeping die God hem gaf. En dan komt Jezus zelf naar Johannes toe en die maakt duidelijk. Je moet mij dopen. Reken er maar op dat dat zo gegaan is, gemeente, want ik zeg het wel, dat in andere evangeliën staat er heel nadrukkelijk dat Johannes sputtert en zegt, ja, maar dat kan toch niet, dan draaien we toch de boel op zijn kop. Dan kunnen we toch beter omdraaien, dat u mij doopt, Heer Jezus. Dus er is alle reden voor hem te zeggen dat echt niet Johannes de Doper op het moment dat hij daar stond te preken en Jezus komt daar aanlopend en zegt, hey, Heer Jezus, zal ik ook u dopen? Dat zal Jezus zelf hebben moeten duidelijk maken. En de manier waarop Marcus het ook schrijft, zie je, het initiatief komt bij Jezus vandaan. Hij komt er naartoe in die dagen om zich daar te laten dopen. Daar ergens bij de Jordaan, een beetje in de buurt van de weg vanaf Jeruzalem richting de woestijn van Judea, waar ze ook nu nog wel een doopplek, als je in Israël komt, laten zien. Die tragisch genoeg aan twee kanten beveiligd wordt door soldaten van Israël en Jordanië. En dan hebben we daar dus een doop waarin Jezus ondergaat. Hij werd daaronder gedompeld en ging er helemaal, zo ging dat in die tijd. Niet de besprenkeling die wij hebben. Hij gaat onder in dat water van de Jordaan. Beeld van het sterven van het watergraf. Het oude afleggen, opstaan in het nieuwe. Dat kan toch niet? Johannes doopte toch alleen maar mensen die zich moesten bekeren. En je bekeren betekent toch bijbels 180 graden je omkeren, omdat je met je rug naar God toe staat en God je omkeert door zijn Heilige Geest, waardoor je op hem gericht wordt. Dat kun je toch niet van Jezus zeggen? Die komt bij de Vader vandaan. Ja, vreemd is het inderdaad. Als wij in onze dagen al mensen horen discussiëren of dat wel kan. Dat Harry en Meghan zeggen, nou, we willen wat minder in de camera's en wat minder, minder met alle positie van het vorstenhuis in Engeland in aanraking komen. En we willen wat taken afstoten, wat meer naar de zijlijn, wat meer naar het gewone leven. Dan geeft het al heel veel discussie. Hier komt de Zoon van God, de Koning, de Koningen, die legt alles af. Die gaat het water in. En die zegt, ik moet gedoopt in de bekering en de vergeving van de zon. Terwijl die geen zonde heeft gekend, nog gedaan. Terwijl die 100% zoals wij het nooit zullen kunnen, gefocust is op zijn Vader, op God. Hoe kan dat? Omdat hij zo onze Messias wordt. Die zoals een andere plek in de Bijbel zegt, dan wel zelf geen zonde had gekend of gedaan. Maar God die heeft hem tot zonde gemaakt. Oftewel, wij staan hier vanmiddag te kijken. En we stoten elkaar aan terwijl Jezus het water ingaat en zeggen, dat doet hij
voor mij. In mijn plaats. Omdat hij de volkomen gehoorzaamheid gaat volbrengen. Omdat hij alles gaat doen. Hier valt als het ware al over dat water van de Jordaan de schaduw van het kruis. Omdat hij alles gaat doen opdat ik bekeerd kan worden. Omdat hij alles gaat doen opdat ik vergeving van zonde kan ontvangen. Hij gaat mijn zonde op zich nemen. Daarom wil hij gedoopt worden. Hier zegt Jezus. Ik ben gekomen, o zondaar, om jou, uw schuld te dragen. Ik voor u, ik voor jou, omdat je anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Ik doe het inderdaad niet voor mezelf. Voor jou. Voor u. Opdat jij bekeerd kunt worden als dat je verlangen is. Opdat u en jij vergeving van zonde volkomen ontvangt. Omdat hij mijn schuld gaat dragen. Hij neemt hier mijn schuld op zich. En daarom laat hij zich dopen. Dat hij trouwens zelf geen zonde heeft. Dat wordt op een hele bijzondere manier in deze geschiedenis zichtbaar. Ik vertelde al even, gemeente jongelui, dan maken we gelijk het overstapje naar het tweede stukje, waarin we zien hoe de Heilige Geest ook hier een getuigenis geeft in deze verse. Ik vertelde al dat het de praktijk was, als je gedoopt werd door die doop van Johannes, dat je dan nadat je ondergegaan was, opstond en dan je zonde beleed.
Terwijl je uit het water kwam. Daar lezen we hier helemaal niks van.
Daar zie je het verschil.
Jezus wordt niet gedoopt en staat dan op en zegt: en nu zal ik vertellen wat ik allemaal al in die 30 jaar dat ik nu op aarde ben. En dat nemen we zo'n beetje toch aan. En daar spreken de schriften ook van. Dat wat ik allemaal al gedaan heb, wat niet goed was. Nee, daar is geen reden voor. Hij is volkomen in de weg van zijn vader geweest. Gehoorzaam aan Jozef en Maria. Soms op bijzondere manieren weten we uit de Bijbel. Maar toch, hij is in alle opzichten verbonden aan zijn vader. Gericht op zijn vader. Er zit tussen de hemel en hem niks wat beleden moet worden. Bijzondere is namelijk dat hier geen getuigenis van beneden klinkt van een mens. In dit geval de mens geworden Jezus. Die tot de hemel getuigt wat er verkeerd is gegaan. Maar dat het precies wordt omgekeerd. Er wordt niet van beneden een zondige leven beleden aan boven. Maar er wordt van boven beleden wie Jezus is. De Heilige Geest daalt neer. En voor mensen die in het Oude Testament duidelijk thuis waren, is dat gelijk duidelijk wat daarmee bedoeld wordt. Beeld van de zalving. Zalving zoals bij priesters en profeten en koningen in het Oude Testament gebeurde, waarin je in hoofdzaak kunt zeggen dat er twee elementen in zitten. Het teken dat God zegt: ik stel je aan, je bent door mij bevoegd verklaard. Ik geef je als het ware de bevoegdheid om dit te gaan doen wat je wil gaan doen namens mij. En ik geef je ook de bekwaamheid wat je nodig hebt. Dat laatste roept natuurlijk gelijk weer vragen op, want Jezus is de Zoon van God. Heeft hij dan bekwaamheid nodig? Ja, maar vergist u zich niet, we volgen hier toch maar Kolbrugge die zo vaak gezegd heeft: laten we Jezus, we kunnen Jezus niet diep genoeg in het menselijke vlees trekken. Wij maken soms zo heel gauw van Jezus toch een soort supermens, omdat hij ook Gods Zoon was. Hij werd ons echt gelijk in zwakheid. En hij heeft die ondersteuning van hogerhand dus maar al te zeer nodig als het gaat om zijn menselijke natuur. Het is dus allemaal straks geen schijnvertoning, dat lijden. Het is echt reality. Realiteit. Heilige Geest komt neer. Er staat niet dat er een duif neerkomt, dat maken wij er wel van. Dat beeld wordt gebruikt als een duif. Zoals een duif, en er wordt wel gezegd, dat is beeld van de vrede, een duif, beeld van de Heilige Geest. Prachtig, snap ik ook. Maar laten we wel goed blijven lezen, gemeente. Zoals een duif kan neerdalen, zo komt de Geest op de Heer Jezus. De Geest van God, waarmee de hemel zegt: Jezus, ga dit werk doen voor zondaren. Ga als Messias, als de lijdende knecht des Heren, de weg weer vrijmaken tot de Vader. De hemel zegt: je bent bevoegd en je bent bekwaam om als de Messias heel te maken, heiland, wat stuk is. En nog maar nauwelijks, gemeente, als het ware bekomen daarvan, waarbij trouwens ook wel een beetje de vraag is: wie ziet dit? Lees dat in uw Bijbel, jij leest dat in je Bijbel in vers 10, en meteen toen hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen scheuren. Dat is trouwens ook nog een goeie. U kent misschien die vorige preek nog in de Adventsweken. Jesaja 64. Och, dat gij de hemelen scheurde en dat u neerkwam. Er zijn uitleggers die zeggen: kijk, daarom schrijft bewust Marcus dat ze de hemelen open zien scheuren. Er zijn twee andere evangelisten die zeggen: en hij zag de hemel geopend. Maar dat juist hier dat beeld gebruikt wordt, dat de hemel open scheurt. Dat is dan weer zo'n oud-testamentische vervulling die Marcus wil laten zien. En juist daarom die woorden gebruikt, zeggen sommige verklaarders. Om te laten zien: kijk, hier wordt vervuld wat God toen beloofd heeft. Waarom gebeden is onder andere door Jesaja in hoofdstuk 64. Och, Heere, scheur de hemel. Hier wordt het vervuld. God heeft de hemel opengescheurd. En hij zendt zijn Zoon. En die gaat nu aan zijn werk beginnen. Ziet Jezus dat? In onze vertaling staat: zag hij de hemelen opgescheuren en de Geest als een duif neerdalen. Je komt in andere vertalingen ook wel tegen dat het met een kleine letter staat en dat ze zeggen: Johannes de Doper zag het. Voor beide is wat te zeggen, gemeente. Zometeen na dit gebeuren zien we gelijk dat Johannes de Doper uiteindelijk aan de kant komt te staan en zelfs van kant wordt gemaakt door Herodes. Uiteindelijk straks weg moet en Jezus daarmee ook de plek in gaat nemen van Johannes de Doper en de schijnwerper helemaal op hem komt te staan. Het kan dus heel goed zijn dat als het ware de Heilige Geest Johannes de Doper heeft duidelijk gemaakt: Johannes, hij is er. Dit is wat je gepreekt hebt, dat aan jou zou komen die je niet waard bent de schoenriem te ontbinden. En dat hij zal dopen met de Heilige Geest, nu is hij er. Dus als ik zo meteen jou aan de zijlijn ga zetten, Johannes, dan hoef je niet in paniek te raken. Want jouw werk zit erop, want degene waarvoor je de weg bereid hebt is gekomen. Er is evenveel voor te zeggen dat met die hij, zoals onze vertaling dat hier heeft, dat juist Jezus zelf daarmee bedoeld is. En daarom die hoofdletters hier gebruikt worden. U weet dat denk ik ongetwijfeld wel, zal u wel eens vaker verteld zijn. In het Grieks en in het Hebreeuws heb je geen hoofdletters zoals wij dat hebben. Dus je kunt dat uit de grondtaal zomaar niet even letterlijk halen. En dat het bedoeld is voor Jezus. Jezus die straks meerdere momenten zal hebben dat hij naar de mens gesproken weet, dat hij een zware taak te gaan heeft, maar dat hij weet: maar de Heilige Geest is op mij gekomen. God zal mij alles geven wat ik nodig heb om dit te doen. En waarom doet God dat? Omdat God hier een welbehagen in heeft. Zo klinkt het als de Vader ook nog is gedaan. Want als die Geest dan neerdaalt als een duif, komt er een stem uit de hemel. En daarmee klinken weer woorden uit het Oude Testament, met name Jesaja 42. U bent mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. De manier waarop het hier gezegd wordt en door Marcus wordt opgeschreven, daar krijg je in ieder geval sterk de indruk dat dit allereerst bedoeld is voor Jezus zelf. Want zou het voor Johannes en voor anderen geweest zijn, dan had God gezegd: deze is mijn geliefde Zoon. Maar hij zegt: u bent
Jezus wordt zelf aangesproken. Mijn zoon. Dat jij nu op aarde bent. En dat jij nu begint aan je werk. Wat nodig is om zondaren te redden. En waar jij van in de eeuwigheid zijn, o Vader, ik kom om uw wil te doen, want die brandoffers en die offers voor de schuld voldoen niet. Ik zal mijzelf als offerlam geven door de volkomen verzoening. Zoon, het is goed. Mijn zegen heb je. Mijn welbehagen. Mijn goedkeuring. De Vader in de hemel zegt tegen Jezus, ga. Om dit werk te doen. Voor zondaar. Mijn goedkeuring heb je. Mijn hart klopt erachter. Ja, maar zo kan je het ook nog lezen. Laat ik zo zeggen. Allereerst zegt de Vader hier tegen Jezus. Je bent mijn zoon, mijn geliefd kind. Ik heb je lief. En het werk wat je nu doet. En ga doen waar je nu aan het begin van staat. En het zal niet makkelijk zijn. Maar ik leg als het ware als vader mijn handen op je en zeg, zoon, ga. Maar daarmee zegt de Vader nog iets. Dat hij niet alleen maar een welbehagen heeft in zijn enig geboren zoon. Zijn geliefd kind Jezus. Maar dat hij welbehagen heeft in jou. In u, in mij. Ik weet niet hoe dat onder u is, ik kom het in de pastoraat nog wel eens tegen, dat mensen zeggen, dominee, ik kan het niet geloven. Dat God echt naar mij omkijkt. En dat heeft niks met zwaarigheid te maken, dat heeft niks met moeilijkdoenerij te maken. Nee, gemeente, als je jezelf ontdekt, als je jezelf leert kennen en de Heilige Geest laat zien wie je bent, dan is het heel begrijpelijk als mensen zeggen, kan het ook voor mij? In deze woorden zegt God, als je ooit getwijfeld hebt of het voor jou kan, als je ooit getwijfeld hebt of er voor u en voor jou behoud is, zie hem ten onder gaan in het water. Voor jou. Waarmee die zegt, ik ga sterven, mijn kind. In jouw plek, opdat jij mag leven. Ik ga hier het watergraf in, want ik ga straks het diepe graf in. Ik ga de hel in. Ik ga betalen aan het kruis voor jou, voor mij. En de Vader zegt. En mijn hart klopt erachter. Want ik wil jou, zondaar, terug. In Christus zegt de Vader zijn hart open voor zondaar. In Christus werk wat hij hier begint, zet God de Vader de deur open van zijn vaderhuis. En zegt tegen weggelopen kinderen, kom naar huis. Kom terug. De deur staat wagenwijd open. Door hem. Door zijn offer. Door hoe hij heeft betaald. En zeg niet, kan dat echt? Want de Vader heeft gezegd. Het is mijn zoon. Mijn geliefde. Ik heb er een welbehagen in dat hij dit gaat doen voor zondaar. Het heeft mijn hart. Het heeft de liefde van mijn hart. Want ik wil je terug, mijn kind. Die met Adam en Eva wegliep. Ik wil je niet missen. Mijn vader hart krimpt van pijn dat je weg bent. En ik wil je terug. In huis. Om Jezus wil. In mijn plek. Is de deur open.
Snap je het nu als we zo meteen zingen? Nu hij de zaligheid voor die hem vreest. Bereid? Dat doet hij. En dat begint hier al. Hier laat hij zien, aan het begin van dit evangelie, waar nog zoveel momenten gaan komen, waarin Jezus zal lijden en zal sterven. Hier wordt al in het intro gezegd, dit is hem, de Messias. Hij verwacht geen Messias die straks glorieus naar de troon gaat. Oh ja, Petrus weet maar al te goed, toen hij dit gezegd heeft tegen Marcus en Marcus het moest opschrijven, dat hij zelf daar maar al te zeer last van had gehad. Hij wilde wel een Messias, maar dat was er wel een naar zijn snit en naar zijn ideeën. Dan had Rome het onderspit gedolven. Petrus heeft geleerd. Blijkbaar heeft hij dat doorgegeven aan Marcus en heeft de Heilige Geest daar gebruik van gemaakt. Deze Messias, die komt als het Lam van God. Mijn schuld wegdraagt. Die gaat niet als het ware met een flitscarrière naar de troon. Maar die gaat juist een weg naar beneden. Naar de diepte. In de dood. Omdat dat mijn situatie is en omdat ik dat verdiend heb om mij daarvoor te bewaren. Oh ja, dat was ook nog een vraag. Hey, hoe zitten die twee nou aan elkaar vast, deze doop en die doop van ons? Als Jezus zo niet was gekomen, had onze doop geen inhoud. Want God zegt bij je doopvond en hij zei het tegen u en tegen jou. Al ben je 80 jaar geleden gedoopt, die staat nog steeds. Die belofte van hem. Omdat mijn zoon het water inging. En daarmee getuigde. Ik zal gaan. Vader, ik ga betalen. Daarom klinkt het bij je doopvond. In de naam van de zoon. Kan jouw naam verbonden worden aan zijn naam? Omdat de Heilige Geest zei, ik zal de Zoon bekwamen om dit werk te doen, word je gedoopt in de Heilige Geest. Die wil werken dat je het van deze Heer Jezus al meer gaat verwachten en vanuit hem gaat leven. En omdat de Vader daar sprak en zei, het is goed, zegt bij je doop vond diezelfde Vader. Ik stuurde mijn kind weg. Mijn geliefde, opdat jij thuis mag komen. Ik wil je vader zijn, mijn kind. Ik wil je weer thuis. Aan mijn vaderhart. Voor eeuwig. Wat daar wordt beloofd, is hier bewerkt. Daarvoor kwam hij. Als Messias. Als de lijdende Messias mijn plek inneemt. Wat een heerlijke God. Wat een heerlijke Heiland. Wat een Heere Jezus. Als je nog nooit door de knieën ging voor hem. Doe het. Dan nu. Hij nodig. Kom naar huis. Amen.
We gaan samen, gemeente, de Heere danken en bidden. Er is voorbede gevraagd voor zuster Petersen Halbertsma. Deze week zal ze geopereerd worden in het Sint-Jansdal ziekenhuis te Harderwijk om de nierstenen daar te verwijderen. We bidden om Gods zegen op de ingreep. Zullen we samen danken en bidden. Het eerste, Heere, wat we doen is wat zojuist klonk, verklankt werd door de organist. Komt, laten wij aanbidden. Dat is alle reden voor. Om door de knieën te gaan. Klein te worden voor u. Dat u, Heer Jezus Christus, zo kwam. En dat u door de Heilige Geest Markens geleid hebt om zo te schrijven bij monden van Petrus. Dat bij het begin al duidelijk werd. De beloofde Messias is er. En hij gaat in jouw plaats de weg weer openen naar de Vader. En u hebt het gedaan, Heer Jezus. Bekwaamd en bevoegd door de Heilige Geest, gezalfd. En de Vader zei, mijn geliefd kind, het is goed, deze weg. Mijn zegen heb je, mijn welbehagen. En zo zal je zegen welbehagen verspreiden voor hen die zich daaruit gezondigd hebben. En die van hen zichzelf nooit meer terug kunnen komen, maar nou door jouw werk. Ruim baan ontvangen naar huis. We danken u, Heer, als we zo u mochten leren kennen, als we zo thuis kwamen bij uw Vader in de hemel. U kent ze ook niet soms denken, wat zou ik dat graag willen, maar ik geloof niet dat het ook voor mij kan. Heren, we bidden, geef dat we dan mogen zien, ook door de prediking van vandaag en ook van vanmiddag, dat het uw welbehagen is dat dit gebeurd is, opdat ook wij niet op afstand zouden blijven, maar voor die koning, de Heere Jezus Christus, door de knieën gaan en ons leven uitleveren aan hem en op zijn genade mogen gaan leven en sterven. Heere, wij leggen onze levens in uw handen voor de komende week. De week die we zijn begonnen vandaag. Als we naar school gaan, onze opleiding, onze gezinnen, ons werk. Misschien in de avond van het leven een hele andere invulling van ons bestaan hebben. Misschien, Heere, zijn er wel die op dit moment, als we dit zo bidden, zeggen, kon ik maar die weg gaan. Er kunnen lichamelijke moeite zijn, psychische moeite, waardoor ons leven zo'n andere weg ging en gaat. En dat kan aan de buitenkant misschien wel lijken, dat we het daar aardig rustig mee hebben. Maar soms gaat dat van binnen zo heel anders. Zien we iedereen weer naar huis gaan straks en tegen elkaar zeggen, nou werk ze morgen, sterkt op school en denk je, kon ik dat nou ook maar. Heere, wij leggen het voor u neer. Wij bidden voor zuster Peterse Halbertsma, dat u de ingreep komende week in het ziekenhuis in Harderwijk wil zegenen. De nierstenen verwijderd mogen worden. Dat ook de problemen die er zijn mogen worden weggenomen. En mag uw helende hand daarin zichtbaar zijn. We dragen haar en allen die haar lief zijn aan u, de Heere, op. Zegent u al het werk in de gemeente. Werk niet alleen maar van de predikant, de broeder dominee van der Ree, zijn gezin, van de kerkraad. Maar we zijn samen gemeente, Heere, en we mogen soms zichtbaar en soms onzichtbaar ons allen inzetten voor de opbouw van de gemeente, voor het uitdragen van het evangelie naar buiten. We danken u, Heere, dat we ook kerk mogen zijn die het licht niet voor onszelf houden, maar die de kandelaar ook in onze omgeving willen van het licht willen laten verspreiden, het licht wat in u gekomen is. Heere, als we daar zelf van leven, dan gunnen we dat toch ook anderen. En mag dat licht, Heere, tot zegen zijn en zegen allen die zich daar ook voor inzetten. En geef dat zo in deze duistere wereld. En wat zien we om ons heen, veel duisternis. Dat licht van u heerlijk verspreid mag worden
en tot zegen van velen mogen zijn die vanuit het duister komen tot het wonderbare licht. Zegen onze kerken, ook op weg naar de tweede synodeweek, bidden we voor hen die bezig zijn met vergaderen, met rapporten voorbereiden. Heere, geef wijsheid, er hangt veel van af en er zit ook, wordt veel naar hen gekeken. Mogen ook zij ervaren dat door de Heilige Geest ze geleid worden en wijsheid ontvangen. En in uw Vaderhand mogen worden gebruikt tot heil van onze kerken. Heere, mogen we ook bidden dat u daarin ook zo leiden wilt, dat enerzijds schriftuurlijk duidelijk gesproken wordt en anderzijds ook voorkomen wordt waar dat niet nodig is, dat er breuken komen die we achteraf zouden moeten betreuren. Heere, wij leggen het voor u neer, geven ieder daarin wijsheid bij u vandaan. Vergeeft u wat niet was naar uw bedoeling. Zegent u de wereld waarin wij leven. De plek die we daarin hebben, mogen we als christenen getuigen zijn van u op de plek waar u ons stelt. Zegen allen die over ons regeren, hier ter plekke, in de provincie, landelijk, Europees, de internationale verhoudingen. Heere, wij bidden voor wijsheid voor leiders in deze wereld, dat ze niet hun eigen ego en machtsego profileren met alle gevaren van dien, maar dat ze met wijsheid bij u vandaan juist zichzelf kunnen wegcijferen als dat uiteindelijk het welzijn van deze wereld dient. Bidden voor onze koning en koningin. Heere, zo leggen we het alles samen in uw handen, ook alle vragen in deze wereld, voor economie en klimaat, hoe dat allemaal moet. Geeft u hen die daarover zich te buigen hebben wijsheid bij u vandaan. Hoor ons gebed, neem onze dank aan, om Jezus wil. Amen. We gaan onze gaven geven, gemeente, voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. We zingen dan aansluitend als slotlied Psalm 72. Psalm die allereerst geschreven is voor koning Salomo. Maar die toch uiteindelijk, als je zingt wat je zingt, duidelijk nooit in Salomo zijn volle vervulling heeft gehad. Maar in hem die kwam meer dan Salomo, de Messias, Jezus Christus. En met dat perspectief zingen we het. 10 en 11 van Psalm 72 als slotzang na de collecte.
ontvangt de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.